Gods gebedsverhoring voor Ismaël. Dat is het thema voor de prediking. Gods gebedsverhoring voor Ismaël. Hij hoort allereerst de stem van een kind. Hij geeft antwoord aan zijn moeder. En hij geeft vaderlijke zorg aan moeder en kind. Dus hij hoort de stem van het kind. Hij geeft antwoord aan zijn moeder. En hij betoont zijn vaderlijke zorg aan moeder en kind. Het lijkt wel, in ieder geval voor Hagar, dat de geschiedenis zich herhaalt. Opnieuw is ze buiten de tent van Abraham. Dit keer gezet. De eerste keer in Genesis 16 wordt dat beschreven, gevlucht. Toen werd haar het leven onmogelijk en zuur gemaakt door Sarah, omdat Sarah jaloers was geworden op Hagar. Toen ze erachter kwam dat Hagar zwanger was geraakt. En Hagar dat ook niet merk. En tussen deze twee vrouwen een soort competitiewedstrijd ontstond, rivaliteit ontstond, twist ontstond, ruzie werd gemaakt. Zozeer zelfs dat Hagar op een gegeven moment, in ieder geval voor haar gevoel, het onmogelijk was geworden om nog langer te blijven in de tent van Abraham. Het leven werd haar zo zuur gemaakt dat het voor haar ondraaglijk werd. En ze sloeg op de vlucht. En toen ze dacht te sterven van de dorst, zocht God haar op. Jaren later, ruim 17 jaar later, speelt eigenlijk diezelfde geschiedenis weer af. Dit keer is ze niet op de vlucht gegaan, maar uit de tent gezet op bevel van Sarah. Alsof ook dat punt de geschiedenis weer herhaalt. Er ontstond opnieuw ruzie tussen deze twee moeders. En Sarah moest en Hagar moesten wijk nemen, samen met haar zoon Ismaël. Een grote jongen, al 17 jaar oud. En in de vroege morgen zijn ze door Abraham de tent uitgezet en uitgestuurd. Abraham heeft nog wat meegegeven voor onderweg. Een soort watervat gemaakt van geitenhaar waar een ongeveer 15, 16 liter water in kan. Brood voor onderweg. En dan gingen ze. Steeds verder weg bij de tent van Abraham vandaan. Wellicht dat Abraham hun heeft nagekeken. Je merkt aan alles dat Abraham gehoorzaam is aan het bevel van God. Maar dat zijn hart eigenlijk er heel anders in staat. In ieder geval, Hagar zal misschien ook wel een keer hebben omgekeken en zag de tent van Abraham, waar ze zoveel jaren in had gewoond en ook gelukkige tijden had gekend, steeds kleiner werden totdat het een stipje werd en uiteindelijk uit het zicht verdween. En dan liepen ze met z'n tweeën, moeder en zoon. Waar naartoe, dat wisten ze niet. Krijgt de indruk uit het gevolg dat Hagar van plan is om richting Egypte te gaan, het zuiden van Egypte, waar het op dit moment zo onrustig is. Zo in dat grensgebied tussen Egypte aan de ene kant en Israël aan de andere kant, steppengebied. En daar wellicht ook van plan is om een nieuw leven op te bouwen. Maar onderweg raakt het water op. En begint de zon steeds scherper en feller te branden. En krijgen ze alle twee dorst. Wij kunnen ons niet voorstellen wat dorst is. Vermoed ik tenminste. Ik in elk geval niet en ik denk voor u en jou ook niet. En wij weten ook niet wat honger is. Met uitzondering van verschillende ouderen die in de kerk zitten of met ons meeluisteren. En terugdenken aan de oorlogsjaren. Wij draaien de kraan open en hebben water. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Hier ontmoeten we twee mensen die geen water meer hebben. En dat niet alleen. De tijd begint ook te dringen. Het mat af. Ze worden moe. En Hagar ziet dat doembeeld al voor zich opdoemen. Ze zullen zo meteen sterven van de dorst in de woestijn. En op een hele aangrijpende manier, we moeten vanmiddag ook af en toe even letten op de kleine dingen in het schriftgedeelte. Op een hele aangrijpende manier beschrijft dan de Bijbelschrijver Genesis wat er allemaal gebeurt in die eenzaamheid waar ze met z'n tweeën zijn. Hagar komt erachter dat het water op is, vers 15. En dat zij, zoals het er nu uitziet, niet meer deze tocht zullen overleven. En dan staat het zo merkwaardig in vers 15. Zo wierp zij het kind onder een van de struiken. Als je die woorden letterlijk zo opvatten, dan zou je direct klaar vastlopen. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen als moeder. Een jongen van 17 jaar, jonge kerels, op je schouders te nemen en te gaan dragen. Dat lukt niet. Dat lukt de Hagar ook niet. Het is een uitdrukking die nog een keer elders in het boek Genesis voorkomt, namelijk in die geschiedenis van de broers van Jozef. Die Jozef daar in de verte zien aankomen en tegen elkaar zeggen, dit is onze kans, nu komen we eindelijk van die lastige jongen af. We grijpen hem zometeen en werpen hem in de put met de bedoeling dat Jozef daar sterft. Nou, met die bedoeling, met die gedachte, legt Hagar haar kind onder een struik. Niet letterlijk werpt ze hem daar neer, maar ze laat hem wel los. Ze geeft hem wel prijs aan de dood. Wat is dat aangrijpend? Om een kind los te laten. 17 jaar of nog jonger. En afscheid te nemen. Er zijn er onder ons die de pijn van Hagar voelen. Iets verderop gaat ze zelf zitten. Ver genoeg om het geluid van Ismaël niet te horen. En dichtbij genoeg om hem toch nog te kunnen zien. De afstand van de boogschutter vermeldt de Bijbelschrijver. Zodat we het ook wat concreet kunnen voorstellen. Maar ook zij gaat liggen. Om zelf ook te sterven. Twee stervende mensen. Een moeder en een kind. En op dat beslissende moment hoort Hagar opeens een stem. Laten we maar even kijken hoe dat plaatsvindt daar. Wanneer ze zich daar neerzet, vers 16 van verre. En het tegen zichzelf dan ook zegt dat ik niet het kind zie sterven. En zit dan tegenover hem en heft haar stem op en huilt. Vermand natuurlijk door de emotie. Klinkt daar ineens een stem. En God hoort de stem niet van de moeder. Maar van de jongen, daar moeten we niet zomaar overheen lezen. In het vorige vers, dat slot staat nog, heft Hagar, heft haar stem op. En begint te huilen. En je zou dan verwachten dat wanneer de Bijbelschrijver verder gaat schrijven en hij duidelijk gaat maken hoe God op een machtige wijze ingrijpt, dat hij dan ook meteen verwoordt en God hoorde de stem van Hagar of God hoorde de stem van de moeder. Maar in één keer verspringt het van moeder naar kind. En dat doet de Bijbelschrijver ook heel bewust. Waarom doet hij dat? Wel om de aandacht te vragen, allereerst natuurlijk voor deze bijzondere situatie. Wat is de aanleiding eigenlijk ook alweer waarom deze twee mensen buiten de tent van Abraham zijn en hier in de woestijn dreigen te sterven, omdat er geen water meer is? De directe aanleiding werd niet gegeven door de moeder, Hagar, maar door het kind, Ismaël. Op een belangrijk moment in het jonge leven van Isaac, wanneer hij gespeend was, zo zegt de Bijbelschrijver, of om het maar letterlijk te vertalen, wanneer Isaac niet meer gevoed wordt door zijn moeder, geen borstvoeding meer krijgt. Ongeveer rond zijn derde, vierde levensjaar. Viert Abraham, en dat is ook even de cultuur van deze tijd, viert Abraham dat moment. Een belangrijke stap zet dit kind. Niet meer hangen aan de rok van zijn moeder en blijven zitten op de schoot van zijn moeder, maar hij komt steeds verder los te staan van zijn moeder. En straks ook steeds dichter bij zijn vader te staan, om hopelijk ook straks in het voetspoor van zijn vader het bedrijf over te gaan nemen. In deze cultuur waarin Abraham leeft, houdt de zorg van moeder nu als het ware op en gaat hij over in de handen van de vader die deze jongen moet vormen om straks zelf op eigen benen te kunnen staan en als een man leiding te kunnen geven aan het bedrijf dat hij straks in zijn handen krijgt van zijn vader. En tijdens dat feestelijke moment dat gevierd wordt in de tent van Abraham, is daar ook Ismaël, een jongen van 17 jaar, die zijn broertje, zijn halfbroertje ziet. En dan staat er zo in het gedeelte dat we gelezen hebben, Genesis 21, dat hij ging spotten. Vers 9, het slot. Ismaël spot met Isaac. Nu is er heel veel te doen om deze woorden, misschien dat de juffrouw of de meester daar ook wel iets over heeft verteld op school. Zo in de trant van Ismaël lacht Isaac uit, is hem aan het jennen, plagen, of om dat verschrikkelijke woord maar een keer te gebruiken, aan het pesten. En wat is dat erg? Laten we ervan uitgaan, gemeente, dat er op dit moment ook kinderen zijn die weten wat het is om gepest te worden. Ik koester geen illusies, dat gebeurt ook op het plein van de Calvijnschool. Bij de akker. En wat is dat verschrikkelijk. Zo in het geniep. Als de meester of de juffrouw of andere kinderen het niet zien. Of rondom school, als de school uitgaat en je staat een jongen of een meisje op te wachten om te gaan plagen. Wat kan het enorme schade opleveren? Soms levenslang. En inderdaad, dat gebeurt hier ook. Let je even op het leeftijdsverschil. Ismaël 17... Isaac 3, 4 jaar. En hij plaagt hem. En toch gaat het iets verder nog dan plagen. Wat de Bijbelschrijver typeert, is dat hij vaak speelt met woorden, sleutelwoorden, kernwoorden. Hij gebruikt hier ook eigenlijk een heel merkwaardig woord, wat in onze vertaling dan vertaald wordt als spotten. Ik zal het voor één keer, en zo meteen doe ik dat nog een keer, het keer in het Hebreeuws uitspreken. Hij jitschak hem. En je hoort daar de naam van Isaac in doorklinken. En als we dat dan even leggen, gemeenten, in de taal van de Bijbel, dan wordt duidelijk dat Ismaël niet alleen zomaar aan het plagen is. Of dat is eigenlijk niet zomaar, dat is verschrikkelijk. Maar dat Ismaël in dat kleine mannetje van 3-4 jaar ook iets anders ziet liggen. En daar zijn venijn en zijn pijlen op richt. Namelijk de belofte van God die hij aan Abraham en Sara had gegeven. Toen hij samen met die twee andere mannen, dat bleken later die twee engelen te zijn, die Sodom en Gomorra gingen omkeren, op bezoek was bij Abram. En Sara zich verdekt had opgesteld in de tent, in de keuken, zouden wij vandaag de dag zeggen, om aan de ene kant wat afstand te houden en tegelijkertijd ook betrokken te blijven op het gesprek dat voor de tent gevoerd wordt. En God aan Abram de belofte deed dat over een jaar Sara moeder zal zijn en Abram vader. En de Heer opeens zich omdraaide en Sara achter dat tent zijn vandaan riep. En aan haar vroeg, waarom heb je gelachen? En God aan de hand van dat lachen hun die naam Isaac geeft. En Sara, als ze dat kleintje dan ruim 9 maanden later in haar armen mag dragen en aan haar borst mag drukken tegen de Heer. En Abraham zegt, God heeft mij een lachen gemaakt. En ieder die het hoort, met andere woorden, wie dit ook maar hoort, zal met mijn lach, toen de lach van het ongeloof, in de kraamtijd van Isaac de lach van blijde verwondering. En Ismaël, de jongen van 17 jaar, die ziet dat. Dat het niet zomaar een jongetje van 3, 4 jaar is, ook niet zijn halfbroertje, vader Abraham en moeder Hagar. Maar dat God zijn naam, zijn woord en zijn belofte en daarachter zijn verbond verbonden heeft met dat kleine mannetje, dat kleutertje wat drentelt in de tent van Abraham en Sara. Dat plagen van Ismaël is niet alleen gericht op dat kind, maar ook op de God van dat kind. En dan ben ik eigenlijk toch heel blij met die vertaling hier vanmiddag, dat spotten. In het sarren van dat kleine mannetje spot Ismaël met God. Ik wil hier heel even een concrete lijn gaan trekken. In de richting van de gezinnen. Zijn kinderen die de Heere vrezen bij u thuis veilig? Vindt u misschien een rare vraag, maar hij wandelt zo weg uit de praktijk van het pastorale leven. Het greep me op Urk vaak aan. En ik ben heel voorzichtig, maar die signalen krijg ik af en toe al wel binnen. Ook hier in onze gemeente. Dat je jongeren ontmoet. En soms ook gewoon kinderen van de lagere schoolleeftijd die de Heere vrezen. Maar thuis niet veilig zijn. Ze krijgen aandacht. Ze krijgen alles wat hun hartje begeert. Goede zorg. Maar ze moeten hun mond houden over de Heere en over zijn dienst. Niet gaan waarschuwen als vader of moeder met het gezin iets gaan doen. Waarvan dat kindje aanvoelt, dit mag niet. Een dagje uit bijvoorbeeld. Naar een plaats waar je niet kunt sterven. En God kan ontmoeten. Niet praten over de Heere en over zijn dienst. Vragen, mama, hoe word ik nou bekeerd? Hoe krijg ik een nieuw hart? Worden weggewaaid. Afgescheept als niet zo zeuren of dood gezweeg. Zijn onze kinderen veilig bij u thuis? Als God nou vanmiddag dat kleine mannetje wat hier voor de eerste in de kerk zit bekeert. En dat kan. Dat gebeurt. voelt u zich dan thuis? Gewoon in uw woning. Met wat je hem laat zien. Social media. Met wat er klinkt in de huiskamer aan muziek. Met waar je op afstemt als zeppend langs de zenders. Met hoe jij nou staat als vader en als moeder in het gezin en in deze tijd. Voelt hij zich veilig? Isaac is niet veilig. Bij Ismaël. Maar dat vind ik nog het meest aangrijpende. Ook niet bij Abraham. Het is dat Sara ingrijpt. Anders had Ismaël nog in die tent gezeten. En dat doet ze niet alleen vanuit jaloezie, zoals dat helaas wel eens wordt uitgelegd, dat Sara als het ware dat voor haar ogen ziet gebeuren en als moeder opkomt voor de rechten van haar kind en dan vervolgens ingrijpt vanuit een jaloerse bui die je wel eens als moeder of als vader kunt hebben. Ze moeten met hun vingers van mijn kinderen afblijven. Maar Sara motiveert het ook wanneer ze tegen Abraham zegt dat Hagar en Ismaël de tent uit moeten. En ze zegt dan tegen Abraham, laat het maar even lezen, vers 10, drijft de dienstmaagd en haar zoon uit. Dan staat er geen uitroepteken, maar dan geeft ze ook een uitleg daarbij, want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En in die woorden verwijst Sara terug naar dat belangrijke moment in Genesis 17. Toen God opnieuw zijn verbond met Abraham bevestigt, het teken van het genadeverbond, de besnijdenis instelde, opdracht gaf dat Ismaël ook besneden zou worden als jongen van het gezin van Abraham. Maar in die laatste verse die de Heere tegen Abraham spreekt, duidelijk maakt dat Ismaël niet zal erven. En het is Sara die op die woorden van God terugkomt. En daardoor ook dat spotten van Ismaël meteen tegen die achtergrond plaatst. Het gaat hier niet om twee kinderen die niet door één deur kunnen of om twee moeders die elkaar niet kunnen verdragen. Ismaël als jongen van 17. En ik trek de lijn maar even door. Niets menselijks is ons vreemd, vindt u niet? De moeder van Ismaël die haar kind volblies. Zodat die jongen van 17, wij zouden vandaag de dag zeggen een snotaap. Onvolwassen. Maar die kijkt met die ogen naar Isaac, omdat hij zo heeft leren kijken door de ogen van zijn moeder. Dat is de confrontatie. Hagar beseft het. Het gaat om meer dan alleen maar twee kinderen. En Sara beseft het ook. Kijk, en als het dan staat, dan ben ik terug, gemeente, bij dat moment dat Ismaël daar ligt onder de struik, stervend. En de Bijbelschrijver verspringt van de stem van moeder naar de stem van een jongetje. Een jonge man. Dat alleen maar genade is. God ontfermt zich niet alleen over de slachtoffer. God ontfermt zich ook over de dader. Al heeft hij die twee uit elkaar gehaald in de weg van zijn leiding. Buiten de tent van Abraham blijkt God ook te zien en te horen wat er gebeurt. En geeft antwoord. Wat heeft Ismaël gebeden? Dat staat er niet. Zeg ik te veel, gemeente, en dat doe ik denk ik niet aan inlegkunde. Dat je in zo'n laatste fase van je leven, als je versmacht van de dorst, niet eens zo heel veel woorden meer hebt om te kunnen spreken, denkt u wel. En dat God daarom ook zegt, ik heb de stem, het geluid van die jongen gehoord. Wat is dat allereerst een machtige troost, gemeente? Wij staan aan het begin van het nieuwe seizoen. En juist in deze geschiedenis, in dit moment in het leven van Ismaël, rijst de goedheid en de zorg van de Heere zo sterk op, vindt u niet? Dat hij niet alleen zijn zegen toezegt in de tent van Abraham, waar Sara samen met Isaac is achtergebleven, maar dat hij ook oog blijft houden voor Hagar en Ismaël. Twee mensen die het zich onwaardig hebben gemaakt dat God nog naar hen omziet. Die gespot hebben met Isaac. En daarin met de God van Isaac. En dat de Heere nota bene in deze moeilijke momenten waarin deze twee mensen verkeren, moeder en zoon, niet van de hemel laat horen. Dat heb je nou zelf verdiend. Maar dat er een stem klinkt van de hemel. Ik heb die stem gehoord. Kinderen, dat betekent voor jou en van mij vanmiddag dat er nooit een moment hoeft aan te breken in je leven waarin je niet meer kunt bidden. Misschien zit hier vanmiddag ook nog wel een kind dat andere kinderen plaagt. Dan moet je mij vanmiddag één ding beloven. Dat je na afloop van deze kerk, dienst, dat direct tegen je moeder zegt. Bij haar is alsof het goed is vertrouwd. En misschien wordt ze wel boos, maar dat mag. Maar ze zet je als het goed is niet de deur uit. Zij wil samen met jou zorgen voor een oplossing. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen als jij 's avonds in je bed ligt. Die boze gedachten weer terugkomen en die beelden van het huilende jongetje of meisje. Dat er ook een stem klinkt in jouw gedachten. Stop maar met bidden. Want God hoort jou toch niet. Daar is jouw hart te boos voor. Nou, kijk dan eens naar Ismaël. Het kan voor Ismaël. Dus kan het ook voor jou. God hoort de stem van die jongen. Wat opvalt is dat de Heere dan geen antwoord geeft aan die jongen. Dan zitten we bij ons tweede punt. Laten we maar even kijken, gemeente. Maar dat de Heere Hagar aanspreekt, vers 17. En de engel van God riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van die jongen gehoord ter plaatse waar hij is. Waarom doet de Heere dat? Waarom spreekt de Heere niet in de eerste plaats die jongen van 17 jaar aan en opent zijn ogen voor die put die in de directe nabijheid is, zodat hij vervolgens naar die put kan strompelen of kruipen en in ieder geval water kan putten voor zijn moeder en voor zichzelf? Wel, ik begon mee preek ook, het lijkt wel een herhaling van het vroeger. Ruim 17 jaar geleden zat Hagar alleen ergens in de woestijn. En toen zij dacht om te komen van de dorst, klonk daar opeens een stem. De stem van de engel des Heren. Die Hagar aanspreekt. Hagar, van waar komt gij en waar gaat gij heen? En Hagar moest vervolgens voor de dag komen met alles wat er gebeurd is. Ze zei het, ik ben op de vlucht geslagen voor mijn vrouw Sara, meesteres. En God gaf haar toen het bevel om terug te keren naar de tent van Abraham en opende haar ogen. En terwijl Hagar daar dat water opput bij die bron, beleed ze tegenover de Heer. dat God naar haar had omgezien terwijl zij niet naar God had gekeken. En je zou dan denken met die ervaring in het verleden, als je dan ruim 17 jaar in precies zo'nzelfde situatie weer terechtkomt, dan hadden we tegen Hagar mogen zeggen vanmiddag, als we die tegenkwamen daar in de woestijn: Hagar, waarom lig jij daar onder die struik? Ben jij de weldaden van God vergeten, die hij in het verleden bewezen heeft in je leven? Toen je ook niets zag en de Heere je ogen moest openen en je zo ontroerend beleed dat hij omzag naar jou. Is die God nou veranderd? Al sta je nu 17, 18 jaar verder in de tijd, al is jouw leven totaal veranderd en weet je, de deur naar Abrahams tent is voorgoed dicht, ik moet een nieuw bestaan op gaan bouwen. Maar dat wil toch niet zeggen dat je niet terug mag vallen op de zorg van de Heere die hij bewezen heeft in het verleden. Mag ik even met u terugkijken op deze biddag, gemeente, naar de achterliggende maanden. Als wij biddag houden, dan denken we meteen naar de toekomst toe, hè? Gewas, arbeid, komende maanden, examen doen, nieuwe opleiding begonnen, propedeusejaar afronden, wat solliciteren. Is deze dag ook niet een geschikt moment om gewoon eens een keer de balans op te maken? Op gaan tellen. Al die momenten waar je boven kunt zeggen: hij keek om. Een betoonde genade. Zou dan de toon in je gebed dan niet gaan veranderen? Als je eerst moet gaan doen wat dat bekende lied zegt: tel uw zegeningen. Eén voor één. En je handen daarna gaat vouwen om te bidden voor gewas en arbeid. Zit hier niet misschien vanmiddag een Hagar in de kerk die wel door God zo vaak is opgezocht in zijn zorg, maar de vrucht daarvan niet meeneemt met het oog op de toekomst? Dat als je terugkijkt vanmiddag al luisteren naar de preek, schaamt eigenlijk voelt bovenkomen. Toen zorgde God, daar hielp hij uit. Dat was een onverwachte wending, maar wel Gods hand die daarin zichtbaar werd. Dat je eigenlijk met alles wat er gebeurd is in de achterliggende jaren zomaar gedachteloos in de kerk bent gaan zitten, ja, biddag. Ga samen bidden. Nou, wat is nou het verschil tussen jou en Hagar onder die struik? Die stem klinkt, voordat die stem gaat spreken, alleen al die stem. Het is alsof Hagar, mag ik het vanmiddag eens zo zeggen, een déjà vu krijgt. Dit heb ik eerder meegemaakt. En in die stem een pak slaag krijgt. Omgezien, Hagar. Omgezien, keer op keer. En nog niets geleerd door om te zien naar mij. Stem naar moeder. Plaats moeder in de schuld voor het behoud van dat kind. Derde punt. Gods vaderlijke zorg voor moeder en kind. Ik heb er even over geaarzeld, gemeente, om dat zo te noemen. Gods vaderlijke zorg. Past natuurlijk mooi in het beeld, moeder, kind, God als vader. Maar wat zeggen we daar eigenlijk mee over de Heere zelf? Want hoe ver reikt die zorg? Is het goed wel om te weten dat in het Oude Testament op verschillende manieren over God als vader wordt gesproken? De plaatsen waar de Heere als vader wordt genoemd zijn op de vingers van twee handen te tellen in het Oude Testament. Maar in die plaatsen zie je ook een verschil. De Heere is een vader voor zijn koning. De Heere is een vader voor alle mens. Zij zijn zijn schepselen. De Heere is een vader voor zijn volk Israël. Denk aan het beeld van de pottenbakker bij de profeet. Waar de profeet de Heere dan vervolgens aanspreekt: gij zijt toch onze vader, wij zijn leem. Gij zijt de pottenbakker, wij zijn het werk uwer handen. En ook die tere, die persoonlijke klank. God als vader voor zijn kinderen. Denk aan Psalm 103. Hoe moeten we de zorg van de Heer in het leven van Hagar en Ismaël nu duiden? En die vraag moeten we bij deze geschiedenis stellen. Dat heeft niet alleen te maken, mag ik het woord vanmiddag even gebruiken om te kunnen separeren in de prediking. Wanneer je deelt in Gods zorg en Gods genade in het dagelijks leven, is dat nog geen grond voor de eeuwigheid. Zoals de juffrouw dat vanmorgen, als het goed is, ook verteld heeft. Of gisteren. Dat wanneer de Heer onze gebeden verhoort voor het eten, het drinken, de kleding, hij meer wil geven dan dat. Hij wil ook een nieuw hart geven. En daar mogen wij om vragen. En in dat gebed hebben we God aan onze kant. Maar het schriftgedeelte, de Bijbelschrijver, wil ook dat wij die vraag stellen. En daarom moeten we toch nog even kijken naar wat namen, gemeente, of eigenlijk het ontbreken van namen in de schriftlezing van vanmiddag. Ik lees het toch even met u door. Er staat, vanaf vers 14 lees ik dan: toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar, en dan staat er niet Ismaël, dan staat er het kind. En zond hun weg. En ze gingen voort en dwaalden in de woestijn Beersheba. En dan loopt de tekst zo even verder. En dan staat er in vers 16, en zij ging en zette zich tegenover dat kind, wiens naam ook in vers 15 niet wordt genoemd. En ze noemt zijn naam ook niet in vers 16, het blijft steeds het kind, ook in vers 17. God hoort de stem niet van Ismaël, maar van het kind. En de engel van God roept Hagar uit de hemel en zegt tot haar: wat is u, Hagar, vrees niet, want God heeft naar de stem niet van Ismaël, maar van het kind gehoord. Er is nog iets wat opvalt, namelijk als je dit gedeelte leest naast de geschiedenis in Genesis 16. Wanneer Hagar daar alleen is in de woestijn en opeens die stilte wordt verbroken door die stem die klinkt, dan zegt de Bijbelschrijver heel nadrukkelijk: het is de stem van de engel des Heren, met hoofdletters, de God van het verbond. En hier in dit gedeelte is het niet de stem van de engel des Heren, maar de stem van de engel van God. En juist door zo de geschiedenis te beschrijven, wil de Bijbel ons een signaal geven. Namelijk dat Hagar en Ismaël nu definitief buiten de tent van Abraham zijn komen te staan. En dat betekent in het woord van de schrift buiten het verbond zijn komen te staan. Niet meer de Heere, Genesis 16, de God van het verbond, de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar dat afstandelijke. God hoort. Niet meer de naam van Ismaël, Maar dat afstandelijke. Het kind. Niet meer Hagar. De vrouw van Abraham. Maar Hagar, de Egyptische. Wat wil de Heer hiermee zeggen door het woord? Wel, twee dingen. In de eerste plaats dit: wanneer de Heere steeds spreekt tegen Hagar en Ismaël, dan laat God zich niet bewogen vanuit een stuk medelijden, alleen menselijk gevoelen. Hij kan die situatie niet langer meer aanzien en horen. Integendeel, als de Heere spreekt en als de Heere gaat zorgen, dan zegt hij dat heel nadrukkelijk, dat hij dat doet omwille van Abraham. Met andere woorden, de zorg van de Heere voor moeder en kind stoelt in Abraham. En de Heere laat deze twee mensen delen in de verbondszegen. Maar laat hij niet meer kennen in de verbondsmiddelaar. Laat ik het even heel praktisch gaan doorvertalen. Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen. En wij mogen terugvallen op Gods woord, ook in onze gebeden. En wat heeft de Heere ons tot hiertoe rijk gezegend? De een meer, de ander minder. Maar als er iets is duidelijk geworden, ook in de achterliggende maanden, via de media wat naar ons toe kwam, die schrijnende beelden, wat op je netvlies staat gebrand, dan mogen wij hier helemaal niets meer zeggen, denkt u ook niet? Vreselijke gebeurtenissen, die vluchtelingen. Die schreeuw die vanuit deze wereld naar boven klinkt. En dat wij dan vanmiddag hier in alle rust rondom het woord mogen zitten of kunnen meeluisteren thuis of van een andere plaats. Is dat niet Gods zorg in ons leven? En hebben we ook niet meerdere keren in de achterliggende maanden soms ook heel concreet die zorg van de Heere gezien? Uit en door geholpen in moeilijke momenten, ziekenhuisopnamen, een wending ten goede gaf, angst heeft weggenomen door onderzoeken, de Heere hielp op school, op andere plaats. Allemaal zegeningen. Allemaal de hand van God. Maar wat als die hand alleen maar zegt dat God dit geeft? En die andere hand, waarmee de Heere een mens ontfermt en hem persoonlijk wilt leren kennen, afgehouden wordt. Wel ontvangen, maar niet je leven als gave teruggeven. Wel gebedsverhoring voor dit leven, maar niet bedelen en bidden aan de voet van het kruis. Wel vragen voor nu en morgen, maar geen gebed voor het eeuwige leven. Wel de stem van God horen, maar niet het persoonlijk contact tussen die twee namen, Heere aan de ene kant en Ismaël aan de andere kant. Er loopt de zomer opeens een scheur, ook dwars door deze gemeente. Dan kun je misschien vanuit je leven vertellen over Gods bemoeienissen, Gods zorg, Gods weldaden, Gods gaven, heel concreet. Dat je daarom bad voor die operatie. De dokter gaf weinig kans, maar je mocht je ogen openslaan. Moeilijke periode in je leven, geen werk. Je schreef die brief, vouwde je handen. God gaf een nieuwe baan. Maar als het nou daarbij blijft, hebben we het in de taal van vanmiddag moeten zeggen. God hoorde de stem van die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Zonder dat persoonlijke contact ben je dan eigenlijk niet zo arm als Ismaël en Hagar? Wel delen in de gave, maar niet het kennen van de gever. Is dat ook niet het gevaar, gemeente, jongelui? Dan kijk ik ook gewoon maar naar mezelf, hoor, op een dag als vandaag. Biddag voor gewas en arbeid. Dat het zo horizontaal blijft. Mogen bidden voor school, studie, gezin, werk, andere dingen. Maar lopen we niet allemaal het gevaar om zomaar opgeslokt te worden door wat waar we voor bidden? En delend in Gods gaaf voorbij te leven. Aan hem die zijn prijs gaf, zijn leven prijs gaf. Niet alleen om de schuld te verzoenen, maar ook de prijs te betalen voor de gaven van het dagelijks leven. Eten, drinken, kleding. Hij die zich letterlijk uit liet kleden. Alles gaf. Arm is geworden, daar hij rijk was. Opdat wij met vrijmoedigheid op deze biddag mogen pleiten op Gods genade in het besef. Hij wil ons rijk maken vanuit de armoede van Christus. Is dat ook niet de klem in deze geschiedenis vanmiddag? Wel de stem van God horen klinken in je leven. En toch uiteindelijk buiten de tent van Abraham blijven leef. Buiten het leven leef. Zonder God leef. Volle handen. Maar een leeg hart. Als er nou vanmiddag zo'n Ismaël in de kerk zit. Of zo'n Hagar. Dan mag ik vanmiddag iets zeggen wat deze geschiedenis niet meer zegt. Namelijk dat de tent van Abraham wagenwijd open staat. Voor deze twee mensen blijft hij dicht. Ze bouwen een leven op in Egypte. Je hoort die onherspellende klank daarin al doorklinken. Egypte, het land van de farao. Maar vanmiddag mag het evangelie klinken voor u en voor jou. En roep ik je van harte toe, kom onder die struiken vandaan. Laat je stem maar horen. Al ben je een dader. En heb je letterlijk of figuurlijk anderen beschadigd. De weg terug, niet naar God, maar naar de Heere, ligt ook voor jou wagenwijd open. Betekent dat ook niet een ander leven? Een leven dat niet centraal staat rondom de beden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar een leven dat mag beginnen met de woorden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, ook door mij. Geef ons heden ons dagelijks brood. Amen.